Goedemorgen, broeders en zusters, alle aanwezigen, bezoekers, kinderen. Gezegende Sabbat toegewenst aan u allen, als ik u dat nog niet gewenst heb. En Theo, ik heb mezelf ook heel lang niet horen spreken in Zwolle. Dus je kunt je voorstellen dat ik een beetje nerveus ben. Maar met Gods hulp, dan zullen we samen wel een mooie overdenking hebben. Want degenen die mij wel ooit hebben horen spreken, die weten dat ik graag samen met u in gesprek ben over het woord van God. Het is wel leuk en aardig, zou ik het maar zeggen, om maar tegen u aan te praten. Maar zo'n type mens ben ik niet. Ik mag graag in gesprek. Dus ik heb u ook nodig vandaag bij deze overdenking. Ik heb alvast een vraag voor u. Wie van u heeft deze week voor zijn of haar kledingkast gestaan en zich afgevraagd, wat zal ik vandaag aantrekken? Ja, er gaan toch een paar handen omhoog en de rest is waarschijnlijk goed gestructureerd, georganiseerd, dat ze precies weten wat ze aan te zullen trekken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat regelmatig. En het lijkt elke week alsof ik steeds minder keus heb. Het gekke is dat ik soms, als ik eens een keer denk van nou, nu moet je eens even opruimen en ordenen, dat ik kleren tegenkom waar nog de labels aan hangen. En dan denk ik van, oh schande eigenlijk, je hebt meer dan genoeg en toch heb je niet genoeg. Ik ben poos geleden opnieuw begonnen de Bijbel te lezen vanaf Genesis. En als je dan opnieuw weer de Bijbel leest, dan vallen sommige woorden je op. Of sommige verhalen of onderwerpen. En dan vraag ik me wel eens af, wat zal nou de betekenis zijn voor vandaag? Wat is de relevantie voor vandaag bij sommige Bijbelverhalen, vooral uit het Oude Testament? Degenen die mij goed kennen, die weten dat ik dol ben op kleuren, kleren, mooie hoofdtooien soms. En het viel me zo op dat in de Bijbel je dat best wel veel tegenkomt. Ik heb vandaag gekozen voor het onderwerp kleed, kleren, kleding. Soms wordt er gesproken over gewaad. En daar wil ik samen met u naar kijken. Kunt u misschien een paar verhalen opnoemen of verwijzingen in de Bijbel waarover kleding gesproken wordt, waar de kleding een belangrijke rol speelt?
Dorcas.
Dorcas. Nieuwe Testament, dat is er één. Wie heeft er nog meer?
Elia.
Het kleed van Elia. En de kinderen hebben vast ook een verhaal uit de Bijbel waar kleed een belangrijke rol speelde. Welk verhaal hebben jullie net gehoord? Het verhaal van Jozef. Klopt, ja. En, ik heb gekeken, ik heb het opgezocht, maar er zijn meer dan 114 verwijzingen in de Bijbel naar kleden, kleren, gewaden, mantels, stoffen. Wees niet bang, ik zal ze niet allemaal met u behandelen, al die 114 teksten. Maar ik wil er toch een paar met u doornemen. Als je al meteen gaat naar Genesis 3, vers 7, staat de eerste verwijzing naar kleren. Genesis 3, vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend, hun, Adam en Eva. En zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Hè? Zou ik zeggen, kunnen zeggen, de eerste design, kledingdesign begon in Eden. Dat Adam en Eva van bladeren schorten hebben gemaakt. Omdat ze merkten dat ze naakt waren. Nou, u weet het verhaal eromheen. Waarom ze merkten dat ze naakt waren door hun ongehoorzaamheid. En als u het verhaal niet kent, kunt u dat altijd vanmiddag nalezen. En kennelijk was dat niet genoeg, dat wat ze gemaakt hadden, want in vers 21 van hetzelfde hoofdstuk wordt daar verder op voortgeborduurd. Daar staat, en de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Dus hun schepper, Adam en Eva, hebben zelf iets bedacht om hun naaktheid te bedekken, maar de schepper vond dat niet goed genoeg. En kwam er zelf aan te pas en heeft betere kleding voor hen gemaakt om hun naaktheid te bedekken. Want wat ik zo bijzonder vond aan dit verhaal, vind aan dit verhaal, is ondanks de schorten die ze hebben gemaakt, zelf hebben gemaakt, ontdekten ze, schaamden ze zich toch voor hun naaktheid. En dan zou je haast denken, nou goed, dan was het waarschijnlijk niet goed genoeg bedekt, want anders zou je toch niet verstoppen voor God. En zo genadig was God dat hij voor hen andere kleding heeft gemaakt die hen volledig bedekte. En natuurlijk zit daar ook nog een diepere les achter, maar daar ga ik vandaag niet op in. We kijken verder. In Genesis 27 was ook weer zo'n verhaal, een verwijzing naar kleding. Genesis 27, vers 15 tot en met 17. Dat is het verhaal van Jacob en Esau, tweelingzoon, tweelingbroers, moet ik zeggen. In dit verhaal steelt Jacob als het ware de vaderlijke zegen die de vader aan Esau, de oudste, wilde geven. En hoewel God vanaf de zwangerschap al van deze tweelingbroers aan hun moeder Rebecca duidelijk had gemaakt dat de oudste de jongste zou dienen, dus Jacob zou als het ware de leider zijn, Esau kwam eerst. En eigenlijk, als je het goed beschouwt, kwam Jacob eerst, want zijn hand stak als eerste uit. Er kwam het bandje omheen, de hand trok weer in. En wilde, omdat Rebecca had gehoord dat de vader van deze twee jongens aan Esau, de oudste, de zegen zou geven, heeft Rebecca een list bedacht waarbij Jacob toch naar voren geschoven is. En daarbij heeft ze de kleren van Esau gebruikt, zodat de blinde vader zou ruiken als het ware dat hij de oudste voor zich had. En heeft ze ook de vellen, opnieuw weer die vellen, hè, die bij Adam en Eva ook gebruikt zijn, vellen om zijn huid heen, zodat mocht de vader voelen dat hij dan zou denken dat hij Esau voor zich had. Nou, we hebben net gelezen dat Isaac was overleden, Jacob was volwassen geworden, Jacob heeft zelf ook kinderen gekregen. We hebben net het verhaal gehoord van de kinderen. En dat is in Genesis 37, vers 1 tot en met 4. Dat Jacob zijn op één na jongste zoon, Jozef, het meest lief had. En als je kijkt in 37, vers 4. Vaak zagen wij een mantel met heel veel kleuren. In de Bijbel staat, Jacob echter woonde in het land der vreemdelingenschap van zijn vader in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broers, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouw van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen over hun vader. Hij verklikte dus. En Israël, Jacob, had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Dus het was niet zomaar een kleed, maar iets waarmee hij kon pronken, waarmee hij kon laten zien dat hij de lieveling was van zijn vader. Nou, en met dat pronkgewaad is Jozef dus op pad gegaan, zoals het in het kinderverhaal naar voren kwam. En dat kleed hebben de broers ook weer gebruikt om hun vader als het ware te treffen. En om zo te laten zien dat zij het eigenlijk helemaal niet leuk vonden dat Jozef boven hen werd gesteld. Jozef is dus beroofd en met zijn onderkleed verkocht als slaaf naar een ver land, waar hij in het huis kwam van Potifar, de overste van de lijfwacht van Farao. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Jozef vastgehouden aan het geloof waarin hij was opgevoed. Hij heeft zich voorbeeldig gedragen. En daardoor vertrouwde Potifar hem en vond hem verantwoordelijk genoeg om belangrijke taken in zijn huis over te nemen. In Genesis 39 vers 2 staat, en de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. Helaas voor Jozef, want in hetzelfde hoofdstuk, in vers 12, wordt hij opnieuw beroofd van zijn kleed. En dit keer had het te maken met een vrouw. Een vrouw, de vrouw van zijn zijn heer Potifar, hè, zoals dat vroeger werd gezegd, de heer Potifar, die Jozef meer dan één keer heeft geprobeerd te verleiden om bij haar te liggen. Jozef weigert en zegt tegen haar, hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? De tweede keer, of ik weet niet of het de tweede keer is, maar de staat, zij probeerden het weer en ze trok hem aan zijn mantel, zodat hij bij haar kwam. Toen is Jozef gevlucht en heeft zijn mantel bij haar achtergelaten. Opnieuw werd Jozef als het ware dus vernederd, ontdaan van zijn mantel en vernederd, want hij werd in de gevangenis geworpen. Ook in deze gevangenschap, eerst gevangenschap van ja, de put, toen verkocht, meegegaan, voorbeeldig geleefd, weer in de gevangenis. Opnieuw heeft Jozef laten zien dat alles wat hij meemaakte, wat hij onderging, dat hij God daarin vertrouwde. En de Heer heeft op zijn tijd opnieuw Jozef uit de put getrokken door hem onderkoning van Egypte te maken. Jozef kreeg dus voor de derde keer een kleed. Een kleed van een hoge positie als onderkoning waarmee hij zijn vader en zijn volk van de hongerdood heeft gered. Er is nog een verhaal waar misschien wij niet vaak aan denken dat daar ook een kleed aan te pas kwam. Dat was Mozes in die biezenmand. Weet u nog dat uiteindelijk Mirjam, de zus van Mozes, toen de dochter van Potifar dat kindje vond, het mandje opendeed en Mirjam vroeg, zal ik iemand halen om voor dit kind te zorgen? En er wordt naar verwezen dat vanwege het kleed waarin Mozes gewikkeld was, duidelijk was voor de dochter van Potifar dat dit een Hebreeuws kleed was. Dus Mozes in die mand gewikkeld door het kleed, waardoor hij later ook wist bij welk volk hij precies hoorde. Toen ik dit zo las, moest ik denken aan Jezus. Ook gewikkeld in doeken. Niet in een biezenmand, maar toen in een voederbak. En vond ik ook een mooie, ja, toch wel een mooie, hoe zou je het zeggen, een mooie verwijzing van Mozes toen en Jezus later in het Nieuwe Testament. Blijf nog heel even in het Oude Testament en dan gaan we naar het volgende Bijbelboek, Exodus. In Exodus 28, versen 1 tot en met 43, daarin staan zowel voor de onderkleding als bovenkleding duidelijke instructies voor de kleding van de priesters, de priesterkleding. Ook heel interessant, als u tijd hebt, zou je dat eens moeten lezen. En wat mij vooral opviel, je zou denken onderkleding, ach, dat stelt toch niet zoveel voor. Maar in vers 42 wordt geschreven, maak voor hen, dat zijn de priesters, linnenbroeken om hun schaamte te bedekken, van de heupen tot aan de dijen zullen zij reiken. Aaron en zijn zonen zullen die dragen wanneer zij komen naar de tent der samenkomst, of wanneer zij naderen tot het altaar om dienst te doen in het heiligdom, opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Het is een altoos durende inzetting voor hem en voor zijn nakomelingen. En bij dit gedeelte, want ik probeer altijd weer te kijken, nou, verwijst oud naar nieuw en andersom, moest ik denken aan de verwijzing in het Nieuwe Testament, waar Petrus zegt dat wij een koninklijk volk zijn, een heilige natie, dat wij ook als het ware priesters zijn. En help mij, als ik dit zo lees, help dat mij om te beseffen dat ook ik mij als priester mag kleden, om dat zo te zeggen. En daarmee wil ik aangeven dat toen de priesters dit zo kregen, deze instructies, of Mozes kreeg de instructies om dat priesterkleed te maken, heeft God daar een speciale bedoeling mee gehad. En daarvoor moet je echt een diepere studie maken om te ontdekken wat al die kledingen, al die kledingstukken betekend hebben, de stoffen betekend hebben. Maar dat wil zeggen dat ook voor ons als christenen in deze tijd er een verwijzing is, er iets bijzonders is waarmee we ons mogen kleden. Komen we straks nog weer op terug. En zo vind je dus in het Oude Testament verschillende verwijzingen. Ik noemde nog een paar. Jacob, en zijn gezin, die zijn gezin en allen die bij hem waren, opriep om de afgoden weg te doen en hun kleren te verwisselen, want God had hem, Jacob, de opdracht gegeven om een altaar te maken, om hem te ontmoeten. Ze zouden dus God samen met Jacob aanbidden. En Jacob gaf hen dus de opdracht, verwissel je kleren, doe je afgoden weg, want we gaan God ontmoeten. Weet u ook nog het verhaal van Gideon? Weet u wat daar ook bijzonder was in het verhaal van Gideon? Was ook een kleed dat aan te pas kwam. Weet iemand dat nog? Gideon vroeg God om een speciaal teken. Eerst wilde hij dat het kleed nat werd en de rest omheen droog en toen andersom. En ook daar heeft God laten zien dat als hij met je een gesprek wil, dat hij ook een kleed gebruiken kan als hij een antwoord vraagt. Dat een simpel kleed, zouden we denken, ook een teken kan zijn waarin je merken kunt dat God bij je is. Ook in het boek Exodus, toen God aan Mozes de opdracht had gegeven om de belangrijke woorden, de 10 geboden, aan het volk te geven, lezen we dat Mozes het volk opriep om hun kleren te wassen. Hij heiligde hen, want ze zouden God ontmoeten. En als je veel reist, en dan hoef je niet eens te reizen, want hier in Nederland hebben we ook best veel culturen, verschillende culturen, die hier samenkomen, dan merk je dat nog steeds in vele culturen kleding een belangrijke rol speelt. Soms heel erg kleurrijk, heel eenvoudig, maar hoe dan ook, je merkt dat bij de culturen er een kledingstuk is of ja, bepaalde klederdrag voor elke gelegenheid. Het is nu vandaag 20 juli, 19 dagen geleden, werd in Suriname, waar ik vandaan kom, emancipatie gevierd. 1 juli, hè, dat was afschaffing van de slavernij, bevrijding. Dan gaan we heel uitbundig gekleed. Vandaar dat ik mijn bescheiden kleding heb meegenomen. Een paar van mijn bescheiden, ik denk, laat ik het niet te erg maken. Niet te bont maken, letterlijk en figuurlijk niet. Maar daar is het heel normaal dat je op zijn mooist op die dag de stad ingaat. Samen feest viert, samen beleeft en herdenkt de bevrijding. En de een heeft een nog mooier hoofdtooi dan de ander. Het geeft een soort verbondenheid ook. Je bent heel erg blij en feestelijk en ja, je voelt je ook heel erg prettig in de kleding. Nog steeds zie je dat in Azië, Midden-Oosten of Afrika, dat kleding, kleurrijke kleding met name, een belangrijke rol speelt. Wil ik nu een sprongetje met u maken naar het Nieuwe Testament. Want oud en nieuw vullen elkaar aan. Kleding speelt ook in het Nieuwe Testament, komt ook in het Nieuwe Testament een paar keer voor. Vraag ik u opnieuw, kunt u een paar voorbeelden noemen? We hebben er net alleen gehoord, Dorcas was er één. Zijn er nog meer verhalen, voorbeelden waar kleding naar voren komt? Het bruiloftskleed, dat is er één. Zijn er nog meer voorbeelden? Ik heb het net ook even aangehaald, hè? Jezus, toen hij geboren werd, die werd in doeken gewikkeld. Dat was de boodschap, dat was de aanwijzing die de engelen aan de herders gaven. Je zult het kind vinden in doeken gewikkeld. Nou, velen van u weten dat ik pas oma ben geworden. En natuurlijk, als zo'n kindje geboren wordt, dan wordt hij ook in doeken gewikkeld. Maar daarna, eigenlijk nog voordat het kind er was, had ze bijna meer kleertjes dan ik hangen in de kast. He, zo belangrijk vinden wij kleren. En vanaf je geboorte al word je er als het ware mee opgegroeid. Maar je ziet dat Jezus heel nederig geboren werd in deze wereld. En ook als het ware een nederig kleed om zich heen gewikkeld kreeg. Johannes de Doper, voorloper, de aankondiger van de Messias, komen zou, ook in Matthäus 3 vers 4 wordt verwezen naar het soort kleding dat hij aan had. Dat hij droeg een eenvoudige mantel, een kleed van kamelenhaar, lederen gordel om zijn lendenen. Jezus heeft ook te maken gehad met kleden, kleren. Natuurlijk, want iedereen trekt kleren aan. Maar als je kijkt naar Matteüs 21, vers 6 tot en met 9, is daar tot twee keer toe een verwijzing naar kleren. Matteüs 21, de versen 6 tot en met 9, gaat over de intocht in Jeruzalem. En ik heb dit verhaal wel vaker gelezen, maar vooral vers 6 was mij niet zo opgevallen. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, vers 7, brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop en hij ging daarop zitten. Vaak als je dit verhaal hoort, leest, als verteld wordt, dan zijn het de mensen die stonden te juichen, die de kleren hadden gespreid op de weg waar Jezus op kon rijden, als het ware om hem eer te bewijzen. Maar dat begon al eerder, dat eerbewijs, want ook de discipelen, die hadden hun kleden op dat ezel gelegd waar Jezus op zou rijden. Vers 8. En het merendeel der scharen spreidde hun klederen op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden riepen de zeggende: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Als je speciale gasten hebt, als ergens speciale gasten verwacht worden, wat wordt er meestal gespreid voor de gasten om op te lopen? De rode loper, hè? Zeg je dan, dat zie je heel vaak. Want je bent bijzonder, je bent welkom, je wordt verwacht. En in deze verhalen zie je dat de nederige, de eenvoudige kleding van de discipelen en van de scharen die bij Jezus was, voor hem goed genoeg was om de eer te ontvangen die ze hem wilden bewijzen. Later, op een ander moment, en dat horen we vaak bij het avondmaal, legt Jezus zijn bovenkleed af om de voeten van de discipelen te wassen. Nou, dat is voor mij echt de meest nederige vorm van dienen. Ik weet niet of ik vandaag de dag mijn bovenkleed zou afleggen om in mijn onderkleed hier te staan om u te bedienen. Maar Jezus wil hiermee aangeven dat je mag nederig genoeg zijn om je naaste te bedienen. Voel je niet te goed om een anderen te kunnen bedienen. En dat betekent dus dat ook als ik in mijn leuke kleding misschien of in mijn feestkleding ergens ben, er is hulp nodig, dat ik niet hoef te schromen om me vuil te maken als het ware, om de ander te dienen, wat voor situatie het ook is. De kleding hoeft geen belemmering te zijn om een ander dienstbaar te zijn. Nog later, in Matteüs 21, de versen 27 tot en met 32, wordt Jezus bespot door de soldaten van de stadhouder. Jezus kwam niet zomaar, hij kwam om te dienen, maar er was ook een vreselijk einde aan zijn leven hier op deze aarde. Tenminste, dat dachten de leiders van die tijd, omdat ze Jezus uit de weg wilden ruimen. Het is dus zover gelukt om hem te berechten. De soldaten hebben hem bespot. Ze hebben hem als het ware beroofd van zijn eigen kleding. En Jezus krijgt in dit gedeelte in Matteüs 21 een scharlaken kleding, koningskleed om zich heen. In vers 35 van ditzelfde hoofdstuk lezen we dat na de kruisiging de soldaten het lot werpen om de klederen van Jezus te verdelen. Dat betekent dus dat Jezus niet met eigen kleding aan dat kruis heeft gehangen. En ik heb het eerder gehoord in een overdenking van iemand anders, dat in die tijd misdadigers werden gekruisigd en die werden als het ware naakt gekruisigd. Jezus is dus echt gestript van zijn kleding en naakt aan het kruis gehangen en op schilderijen en in prenten wordt hij dan afgebeeld met in ieder geval een doek om zijn lenden, om zijn naaktheid te bedekken. Maar in die tijd was het echt een belediging en een vernedering om gestript te worden van je kleding. Jozef van Arimathea heeft Jezus, toen hij overleden is, in zuiver linnen in een nieuw graf gelegd. En dat staat in Matthäus 27. Jezus is dus voor de tweede keer in doeken gewikkeld, nu als een volwassen man. Gelukkig heeft hij de dood overwonnen en heeft hij de doeken die herinnerden aan zijn overlijden voorgoed achtergelaten in het lege graf. En dat is voor ons, hoop ik voor u, maar voor mij zeker, een symbool van hoop dat ook wij bij zijn komst de dood voorgoed achter ons zullen laten. Al deze details over kleding, doeken, klederen zijn het waard om eens verder te bestuderen en te ontdekken wat die voor Gods kinderen betekenen. Ik wil als laatste voorbeeld een verhaal, een gelijkenis met u lezen uit Matthäus 22. En dat werd ook al genoemd, het koninklijke bruiloftsmaal. Daar staat een verhaal van gasten die zijn uitgenodigd, die waren uitgenodigd voor een koninklijke bruiloft. En die hadden allemaal een excuus om niet te verschijnen en niet op de uitnodiging in te gaan. Uiteindelijk, van de voorbereidingen waren al getroffen, heeft de heer van het feestmaal bedacht dat zijn knechten de straat op moesten gaan en iedereen maar uitnodigen die zij tegenkwamen en die mee wilden gaan. Want ja, alles was voorbereid en komt maar en ieder die dat wil. Maar er was wel een voorwaarde. Ze moesten een speciaal bruiloftskleed aantrekken. Een van de gasten, en je kan het noemen een dresscode, want dat kennen we ook hè, tegenwoordig voor speciale gelegenheden. Als je bij de koningin gaat bijvoorbeeld, is er ook een dresscode. En een van de gasten had niet een bruiloftskleed aan en werd eruit gezet. En dit verhaal verwijst naar Openbaring 21. Kom ik straks nog op terug. We hebben gezien dat vanaf het begin van de geschiedenis van de mens, door het Oude Testament heen, in het Nieuwe Testament, er steeds verwezen wordt naar klederen, kleding. En ook in het allerlaatste boek van het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, staan verwijzing naar klederen. Wil u met mij gaan naar Openbaring 3? Openbaring hoofdstuk 3, versen 4 en 5. Dit was een boodschap aan de engel, aan de gemeente in Sardes. Doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. En in hetzelfde hoofdstuk, verderop in vers 18, wordt opnieuw geadviseerd, aangeboden als het ware, om raad ik u aan om van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En dat verwees dan ook weer, deed mij ook weer denken aan het begin, dat onze voorouders Adam en Eva van God toen zelf het kleed hebben gekregen, een kleed om hun naaktheid volledig te bedekken. Openbaring 16, vers 15, staat ook een mooie verwijzing. Als u meeleest, Openbaring 16, vers 15. Zie, ik kom als een dief, hier spreekt Jezus. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Zoals ik al zei, lukt het natuurlijk niet om in één overdenking van 20 minuten, langer of korter, u te vertellen wat dat nou precies betekent, al die verwijzingen. Maar ik wil voor vandaag toch iets voorlezen dat u misschien helpt en stimuleert om eens verder aan zelfstudie te doen of samen of u te laten onderrichten wat het nou precies inhoudt. En dat is de gelijkenis die we net hebben gelezen in Matteüs 22. Zonder bruiloftskleed. De gelijkenis van het bruiloftskleed betekent voor ons een les met de grootste betekenis. Door het huwelijk wordt de vereniging van de mensheid met God voorgesteld. Het bruiloftskleed stelt het karakter voor dat ieder moet bezitten die gerekend zal worden als gast bij de bruiloft. Dus hier wordt verteld, hè, als er staat de bruiloft, betekent dat het moment dat Jezus terugkomt en dat wij mee mogen met hem en met hem en de Vader en de engelen aan de tafel mogen zitten, zoals daar ook naar verwezen wordt in elke keer als we avondmaal vieren, dat wij samen met God weer verenigd zullen zijn zoals dat was in het begin bij Adam en Eva. En er staat nog een stukje dat ik voorlees. Met het bruiloftskleed uit de gelijkenis wordt het zuivere, smetteloze karakter voorgesteld dat ieder van Christus volgelingen moet bezitten. De gemeente is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden. Linnen, hebben we net ook gelezen, hè? Jezus gewikkeld in het linnen. In het Oude Testament de priesters die in linnen gekleed gingen. Ook dat heeft dus een betekenis in het evangelieverhaal. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. En dat is een verwijzing naar Openbaring 19, vers 8. De schrift zegt dat dit linnen de gerechtigheid der heiligen is. Het is de gerechtigheid van Christus, zijn onbesmet karakter, dat door het geloof wordt meegedeeld aan allen die hem als hun persoonlijke heiland aanvaarden. Alleen het kleed dat Christus... Nee, moet ik nog eventjes iets vooraf, want vaak als je over dit onderwerp praat of leest, dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar dat is onmogelijk. Ik kan nooit zijn zoals Christus is geweest, want hij was volmaakt. Hij was zondeloos. En toch staat hier, dit is echter onmogelijk, als je denkt dat je het helemaal zelf kan. Niets van wat de mens kan bedenken, kan de plaats van zijn verloren kleed van onschuld innemen. Want dat kleed waarnaar verwezen wordt, heeft echt te maken met dat zuiver wat Adam en Eva hadden en wat verloren is gegaan. Geen bedekking van vijgenbladeren, geen wereldse kleding kan gedragen worden door mensen die met Christus en de engelen aanzitten aan het avondmaal van het Lam. Alleen het kleed dat Christus zelf heeft gegeven kan ons in staat stellen om in Gods tegenwoordigheid te verschijnen. Dit gewaad, het kleed van zijn eigen gerechtigheid, zal Christus geven aan ieder berouwvol gelovig mens. Ik raad u aan, zegt hij, van mij te kopen witte klederen die gij aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar wordt. Dus voor mij betekent het kleed van gerechtigheid dat ik dagelijks Christus mag vragen, Jezus mag vragen, om mij te helpen zijn voorbeeld te volgen in alle dingen. Dat hij het mogelijk maakt dat ik dat ook kan en dat ik daarin ook groeien mag, want het is een proces. Niet voor niets zegt hij dat wij de kracht gekregen hebben, het vermogen gekregen hebben om kinderen van hem te worden, van de hemelse Vader te worden. Zoals hij hier geleefd heeft, mogen wij ook leven. Liefdevol, geduldig, goed zijn voor onze medemens, helpen waar we kunnen en proberen in zijn hulp en door zijn kracht het verkeerde te overwinnen. Het kleed van Jezus, het kleed van gerechtigheid is voor iedereen. Het is gratis voor iedereen te verkrijgen. Het past altijd. Als het ware is het een maatpak voor iedereen. Het bedekt alles wat niet goed is, omdat als je dat kleed aanneemt, als je hem aanneemt, dan ziet de Vader, dan ziet zelfs je medemens Christus in jou als het ware. En ik hoop en ik bid dat deze woorden u geïnspireerd hebben om steeds meer na te denken over dit onderwerp en God te vragen u te helpen het kleed van Jezus elke dag aan te trekken. Amen.